Voor een aantal van u ben ik geen onbekende. Ik kom namelijk al, zo nu en dan, al de afgelopen 34 jaar in dit kerkgebouw. Alleen ik heb nauwelijks een dienst hier meegemaakt. Mijn excuses. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Riley Jack. Ik ben een aantal jaren in de gemeente Rotterdam-Noord ouderling geweest. Ik ben jeugdleider geweest. Ik heb samen met jongelui, die nu wat ouder zijn geworden, in deze gemeente actief geweest in een koor. Uit dat koor is een evangelisatieorganisatie opgericht. En in die organisatie zijn mijn vrouw en ik actief. En we gaan heel Nederland door, prekende het drie engelenboodschap, de gezondheidsboodschap. We gaan stad en land af om mensen te vertellen dat wij een waardevolle, liefdevolle Heer en Heiland hebben. Zijn naam is hoog geprezen. Het thema voor deze Sabbatmorgen luidt: nu is het niet de tijd om de moed op te geven. Ik weet niet hoe uw afgelopen week is vergaan. Wellicht heeft u allemaal mooie en interessante dingen meegemaakt. Misschien ging u wel door moeilijke omstandigheden heen. Maar God zij dank, u bent hier. Maar de afgelopen week in de wereld was een vrij interessante week. Vooral als je inwoner bent van Griekenland. U heeft het allemaal gehoord in het nieuws. Men moest stemmen. Zou het land worden gered, ja of nee? Wat is de beste oplossing? De beste en intelligentste koppen van deze samenleving kwamen bij elkaar en vroegen zich af: hoe kunnen we het land redden? In de tussentijd wonen er diverse mensen in Griekenland, kunnen nauwelijks de medicijnen betalen, nauwelijks eten op tafel krijgen. En van de week kwam zelfs bekend in het nieuws dat de Rode Kruis van plan is om noodgoederen te sturen naar een West-Europees land. Een aantal andere mensen die maken zich heel erg druk over datgene wat we de afgelopen week hebben afgespeeld tijdens de generale conferentie. Er zijn heel veel mensen heel veel blij met de genomen besluiten. En er zijn heel veel mensen ook heel erg verdrietig over de genoemde besluiten. En als ik zo kijk op internet, merk ik zelf dat sommige mensen bijna bereid zijn om de moed op te geven. Mijn buurvrouw heeft een dochter, 3 jaar oud. En die dochter lijdt aan leukemie. Zo dachten we. En na veel gebed, na aansporingen in het gezin, wat trouwens niet van christelijke huizen is, maar van islamitische huizen, we hadden gezegd: we gaan voor jullie bidden. En de vrouw was bijna in staat om de moed op te geven. Hoe kon mijn dochter van 3 jaar leukemie krijgen? Bijna gooide ze de handdoek in de ring. Totdat het nieuws bekend werd dat ze geen leukemie had, maar dat ze schijnbaar een eenvoudige ziekte had die redelijk goed te behandelen is. Je hoeft de moed niet op te geven. Maar schijnbaar, het lijkt wel als wij als mensen in moeilijke omstandigheden en in lastige, precaire situaties komen, dat we lijken de handdoek in de ring te gooien. De moed erbij neer te vallen. De bijltje weg te gooien. Alsof zeg, het heeft toch geen zin meer. Nou, zo'n houding kan je veronderstellen van mensen die geen Heer en Heiland hebben. Maar verwacht je zo'n houding van mensen die geloven in een gestorven en opgestane Heiland voor ons? Wat gebeurt er in een leven van iemand die Jezus met heel zijn hart, heel zijn ziel en heel zijn verstand lief heeft? En wanneer het moeilijk wordt, zegt: ach, mijn baan Ik dreig mijn baan kwijt te raken. Ach, mijn studie. Ik werk zo hard. Ik ging voor mijn diploma en nu moet ik weer een jaar overdoen. Moeilijkheden in het gezin. In de familie. Stress. Verdriet. Mensen die zeggen, ik heb de Heer lief. En uiteindelijk toch zeggen, ik kan het niet aan. Het is voor mij de tijd aangebroken om de moed op te geven. Mensen die wel bekend zijn met de adventgeschiedenis, het verloop van de geschiedenis van ons kerk- en geloofsgemeenschap, die weten dat op 22 oktober 1844 er een behoorlijke teleurstelling was. Men verwachtte Jezus terugkomst op die datum. Ze hadden alles verkocht, alle bezittingen. En zeiden van, oh, we gaan wachten, want de Heer komt nu eindelijk terug. Er was zoveel ellende, zoveel onheil in de wereld. En eindelijk, onze Heer, onze bruidegom, hij komt terug om de bruid op te halen. En je wacht en je kijkt op de klok. Het moet toch nu wel gebeuren? Het moet toch wel gebeuren? En er gebeurt niks. En wat was de houding van veel mensen? Weet je wat? Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin om door te gaan. Gelukkig waren er mensen die een Bijbeltekst ter harte namen. Jacobus 1, vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen en beproevingen terechtkomt. Zul je afvragen van, zoek ik beproevingen en verzoekingen op? Nee, de tekst gaat verder. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Interessant. Vers 4. Maar laat de volharding ook volledig mogen doorwerken, omdat u volmaakt bent, geheel en oprecht, en u in niets tekort schiet. Dat groepje adventgelovigen. In het jaar 1844, 1845, gingen studeren. Gingen ontdekken, wat was er nou gebeurd, waarom we nou zo'n teleurstelling hadden. Ze hadden het bouwtje en niet beneden gegooid. Nee, ze gingen terug naar het woord. De beste houding die je kunt hebben in momenten wanneer je wordt beproefd, verzocht. Terug naar het woord. En dat kleine groepje gelovigen wat vasthield aan dat woord is nu uitgegroeid tot een geloofsgemeenschap van nu ruim 18 tot 21 miljoen leden. Gewoon door vast te houden aan het woord. Sommige mensen zijn fervente studies van profetie. Slaan graag de boeken van Daniël en Openbaring open om te ontdekken datgene wat er gaat gebeuren. Datgene waarvoor wij de wereld mogen waarschuwen, zodat ze staande mogen zijn wanneer Christus terugkomt om ons thuis te halen. En als je dan een van die hoofdstukken pakt uit de Bijbel, Openbaring 13, sommigen weten waar ik naartoe ga. Als je dan dat hoofdstuk bijpakt en je gaat er doorheen lezen en je leest van beproeving en van vervolging. En sommigen die worden al bang bij het idee dat ze niet meer kunnen kopen bij de Albert Heijn. Of kunnen verkopen. En dan zeggen ze, moet ik daar doorheen? Ze lezen die teksten. Overwegen de gevolgen voor hun persoonlijk leven en voor dat gezin. En komen tot de ontdekking. Als ik daar doorheen moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan draai ik mijn rug om. Dan keer ik weg van de Heer en zeg, misschien kan ik op een andere manier door die zware tijden heen. Maar er is maar één oplossing. Er is maar één oplossing. Dat is terug naar het woord. Dat is terug naar God. Jacobus 1 vers 5. In perioden van heftigheid. Hoe zwaar het in het leven ook dreigt te worden. Wat er ook mag gebeuren in je leven. Als je het niet weet, ga naar God. Als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Zij vorige week in een andere gemeente dat heel veel mensen niet vragen aan God, maar aan Google. Ja, als je het antwoord niet weet, ga naar Google. Tegenwoordig is iedereen helemaal in Google, dat het dus een werkwoord is geworden. En men tikt op het internet van, nou weer, van wat moet ik doen om brood te maken? Tik het in Google, krijg het antwoord. Ik heb problemen in mijn leven, ik tik het in Google en ik krijg allerlei prognosten en allerlei andere lui. Maar er zijn heel weinig mensen die gaan naar het beste zoekmachine die je maar kunt vinden. En dat is niet Google. Dat is de Heer. Dat is in het woord. En soms zeggen maar, Heer, ik kan niet het antwoord vinden. Als je wijsheid tekort schiet, vraag het aan wie? Aan God. In gebed. Zodat hij overvloedig mag geven aan één persoon. Aan slechts één iemand. Iemand die gestudeerd is. Nee, aan ieder in overvloedige mate. Maakt geen verwijt. En als je vraagt om wijsheid, broeders en zusters, als u doet in geloof, het zal u vroeg of laat gegeven worden. Je komt in lastige situaties. En we kunnen komen in lastige situaties in dit leven. Volk van Israël heeft ook zo'n ervaring. Daar komt een wildvreemd iemand, die heet Mozes. En die Mozes die gaat naar de tempel en hij zegt, laat mijn volk gaan. En dan zit je daar te werken aan de bouw van de piramides en zeg, wat doet die vent nou? Bij Farao? Pleiten? Nou, dat moet ik eens zien met eigen ogen. En de eerste reactie van Farao nadat hij die Mozes en Aaron zag was, jullie gaan nu nog harder werken. En dan heb je zoiets van, wacht even, hij komt van de Heer, gaat naar Farao, roept voor verlossing en ik zit in nog meer ellende. Weet je wat, nu is de tijd om de moed op te geven. Tal van mensen in die tijd zullen hebben gedacht, wat gebeurt hier? In plaats van meer vrijheid is er meer gebondenheid. Tal van mensen zijn naar de kerk gekomen, hebben zich laten dopen in de weet van de Heer gaat mij verlossen. En dan komen ze in moeilijke situaties, raken de baan kwijt, worden ziek. En hebben zoiets, waar is de Heer in mijn leven? Als ze hadden gewacht, die Israëlieten die de moed opgaven, hadden ze kunnen zien dat de Heer op een wonderbaarlijke manier verlost. Ze gingen zelfs door de Rode Zee. Als wij de Heer niet loslaten. Door welke rode zeeën zal de Heer ons wel niet doorheen laten gaan? In momenten dat je van plan bent de moed op te geven. En dan sta je dan voor het beloofde land van melk en honing. Je hebt door de woestijn gelopen. Je hebt tal van wonderen gezien. En daar sta je, nummer 13. Daar sta je. Vlak voor de ingang. Nieuwe stad. Je stuurt spionnen in om te kijken van, kunnen we daar wonen? Zijn die mensen te verslaan? En u kent het verhaal. Er waren 10 verspieders. En die 10 kwamen met geen goed verhaal. Die zeiden, dat heeft geen zin, dat kunnen we niet overwinnen. 2 die zeiden, we kunnen erin. En het volk geloofde de 10. Het heeft geen zin. Weet je wat? We gooien het buitje bij neer. Het heeft geen zin om voorwaarts te gaan. Waar heeft de Heer ons naartoe gebracht? Alleen maar in nog meer ellende. Wij staan nu vlak voor de poorten van hemels koninkrijk. Christus staat op het punt terug te keren. We geloven het. We vertrouwen erin. We zien de tekenen des tijds. Maar we zien ook alle problemen en zorgen om ons heen. Heeft het nog wel zin? En we versturen verspieders. Heeft het wel zin om te gaan naar dat land van melk en honing? En die verspieders zien alle problemen om hem heen. Ach, de economie gaat achteruit. Ach, Griekenland gaat toch uit de euro. En de euro doet in elkaar. En misschien de dollar ook. En weet ik wat voor niet ellende in deze wereld. Het heeft geen zin om voorwaarts te kijken. Laten we maar bij elkaar schuilen en de storm afwachten. En ja, in plaats van terug te gaan naar het woord, zoeken we oplossingen in de wereld. We weten wat er gebeurde met het volk van Israël. Ronddwarrelen in de woestijn 40 jaar lang. Broeders en zusters, het is nu niet de tijd om rond te dwarrelen 40 jaar lang. Het is nu de tijd om terug te gaan. Naar wie? Naar Jezus. Hebben wij, wij als Advent-christenen, wij als gelovigen die het woord aannemen, die Jezus liefhebben, nog wel vertrouwen dat we er komen? Of hebben we zoiets van, weet je, kom naar de kerk, zie mijn broeders en zusters, dat is het, even realiseren. Nou, het heeft geen zin, mensen zijn seculier in deze tijd. Het heeft geen zin om te getuigen, het heeft geen zin om te vertellen. Niemand luistert meer naar me, oh, ik ben zo zielig en alleen. Of hebben we hoop dat God zo getrouw is dat hij belooft datgene wat in het woord staat, dat hij zal doen. U kent wel dat verhaal van die dappere schaapsjongen. Hè, die herder. Die zo mooi muziek kon maken. Ja, we hebben er psalmen van, 150. Een groot aantal zijn door deze jongen geschreven. Kalmeerde een tirannieke koning. En op een moment hoorde hij van een strijd. Een strijd. Want er was een grote vijand en die maakte het volk van God belachelijk. Ach, jullie kunnen niks, zei deze grote man, Goliath. Jullie kunnen niks. Jullie zijn niks. En jullie zullen nooit wat worden. En jullie God? Woorden van afschuw. Woorden van haat tegenover God. En niemand durfde te staan voor God en koninkrijk. Oh, die man die maakt ons belachelijk. Oh, die man die maakt God belachelijk. En ze stonden daar maar. Wie kan hier tegen strijden? Niemand. En ze waren van plan om wat te doen? De moed op te geven. Ik noem dat de Elia-depressie. We hadden al die soldaten daar. Niemand kan ons redden. Niemand is bij ons. Niemand kan voorwaarts gaan. En wat waren ze vergeten in hun depressie en in hun ellende? De Heer. En dan? Dan komt er een jonge knaap. En die zegt tegen de koning: dit kan niet doorgaan. We moeten het doen in de naam van de Heer. En wat zegt hij dan in 1 Samuel 17, vers 46 tegen David, tegen Goliath? Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichaam van het leger en de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de wereld zal weten dat Israël een God heeft. Als we komen in lastige momenten in onze levens, je raakt je baan kwijt. Als we komen in moeilijke omstandigheden in ons gezin. Mijn zoon, mijn dochter, die komt niet naar de kerk, die moet naar de Heere gaan. hangen onze schouders of zeggen we, en heel de wereld zal weten dat ik de Heere volg. En daar ging die David. In geloof, in vertrouwen, dat dal af. Goliath, in de naam van de Heer, jij blijft niet overeind staan. De problemen die voor me staan, die zullen niet blijven staan, want ik wandel met de Heer. Kijk, ons geloofsleven is in kalm water wanneer er niks gebeurt. Maar als er dingen gebeuren, dan moeten we in actie komen. Als er dingen gebeuren die niet fijn zijn, moeten we niet stilzitten. Dan moeten we die heuvel afrennen, het dal in. Niet alleen, niet uit eigen kracht, maar met de Heer. We gaan evangeliseren als gemeente. We gaan erop uit. Mensen de boodschap brengen die ze redding brengt. Mensen brengen naar de liefde van Christus. He? Rekenschap afleggen van de hoop die in ons woont. Dan ga je toch ook niet zeggen van, ik ken Jezus, ik ben blij. Dan zeg je, ik ken Jezus, ik ben blij, ik leef door Hem. Niet veel mensen weten dat de man die nu voor u staat, ongeveer 4 jaar geleden te horen kreeg van de dokter dat ik een nierziekte had. En ongeveer 2 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik aan de dialyse moest zitten. Ik zat aan een machine en ik wist niet hoe lang ik bleef leven. De dokter zei het vrij simpel. Of je wordt gered door een transplantatie of je gaat aan deze machine dood. En broeders en zusters, ik heb mensen links en rechts van mij dood zien gaan. Ik heb mensen gezien die tegen mij zeiden, ik wil niet meer aan het dialyseapparaat, ik geef de moed op en 2 weken later waren ze er niet meer. En dan ga je beseffen hoe belangrijk het is om niet de hoop op te geven. Ook al weet je niet wat morgen gaat brengen, je weet, nu is Jezus met je, laat hem niet los. Helaas geven velen de moed op. Ach, flyeren en folderen, ach, ADRA collecten, niemand doet de deur open in Rotterdam. Waarom toch? Waarom toch zijn we in zo'n houding, zo'n situatie, zo'n geloofstoestand beland? Elia met zijn Elia-syndroom werd gek in die grot. Wanneer er donder en aardbeving en bliksem en hij kon de Heer daar niet in vinden. Nogal logisch niet, de Heer is niet in donder en bliksem. Maar in de zachte, koele bries. Vaak hebben we zoveel ellende en storm en zorgen in ons leven dat we niet meer zien daar waar de Heer is. Trekken wij ons wel terug in gebed om te ontdekken dat wat Jezus wil dat we doen. Die Emmausgangers. Die mensen die ook het Elia-syndroom hadden. Ach, het is allemaal voorbij. Het heeft geen zin meer. En nu is onze rabbi gestorven. Wat moeten we doen? Welke kant moeten we opgaan? En u kent het verhaal. Jezus wandelt met ze en opent de schriften en laat hun zien in de wet en de profeten alles wat op hem betrekking had. Ze kregen bijbelstudie van de beste. Ging er een lampje branden? Nee, ze zaten midden in een Elia-syndroom. Donder en bliksem en ellende en zorgen en strijd. En oh, wat moeten we doen? Ging het brood breken. Sprak het gebed uit. En pas achteraf kwamen ze door. Wat was het principe. Waar ging het om? Jezus was bij ons en we hadden het niet door. Was onze harten niet vurig toen wij met hem waren en brood deelden? Hebben wij niet door dat Jezus met ons is? Hebben wij niet door dat wij een taak te doen hebben? Hebben wij niet door dat je nu niet, wanneer de wereld in paniek en in ellende is en schreeuwt om een oplossing? Dat wij kunnen zeggen tegen een wereld in paniek, een wereld in strijd, een wereld in zorg: wees kalm. Christus wil met je verder. Wanneer er totale verwarring om je heen dreigt, ga in gebed en zoek God. Veel mensen kennen het gebed van Daniel uit Daniel 9. Daniel kijkt om zich heen. Goh, zij in een land in ballingschap. Een vreemd land, we zijn niet in het land Israëls. Hoe lang moet dit nog doorgaan? Die profetie van Jeremia. En als we teruggaan, hoe moet het dan verder? Heer, wat moet ik doen? En wat doet Daniel? Die gaat in gebed. Daniel 9, vers 5. Heer, we hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van je geboden en leerstellingen, o Heer. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. En tot heel de bevolking van het land. Daniel sprak een gebed uit. Heer, het spijt ons dat we u wezen zoeken in de ellende, de storm, de strijd, dat we u niet hebben opgezocht in het woord. Wat herstel brengt in onze levens. Daniel bad gepassioneerd, vurig, intens. En bleef hij zonder antwoord? Nee. Er kwam een engel en die gaf hem een profetie. En die profetie had betrekking op de komst van de Messias. Misschien zit je nu in de pinari omdat je het te horen hebt gekregen vanwege de nieuwe wet, dat je vanaf 1 juli makkelijker ontslagen kan worden. En dan raak je je baan kwijt. Mijn vrouw vertelde gisteren dat ze een berichtje kreeg dat iedereen in haar verpleeginstelling die niet een verpleegkundige was, allemaal werden ontslagen. Allemaal weg. Nieuwe wet maakt het makkelijker. Allemaal in de put. Allemaal in de pinari. En wat doe je dan? Op je knieën. Heer, geef mij een antwoord. Daniel ging op zijn knieën. Heer, geef mij een antwoord. De engel Gabriel kwam en bracht profetie wat betrekking had op Jezus. Eerste komst. Broeders en zusters. Wij hebben profetie wat betrekking heeft op Jezus' tweede komst. Moeten wij dan blijven treuren en huilen? Of hebben wij een taak? Hebben wij een taak te doen? Jesaja, zelfde situatie. Bid. O Heer, mijn volk heeft gezondigd, Jesaja 6. Ik heb gezondigd. En hij ziet een kool van het altaar. Raakt ze niet aan. En dan is er iets bijzonders. Iets heel erg bijzonders. En sommige mensen zijn verbonden. Niet met de Heer, maar met Vodafone. Waar het om gaat. Waar het om gaat is van: Heer roept ons tot een taak. En hij zegt tegen Jesaja: wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Je ziet de ellende, je ziet de panarie in je eigen leven en je hoort de Heer spreken uit het woord. Zie je de ellende, zie je de panarie, wie zal voor ons gaan? Wie brengt de boodschap van hoop voor deze wereld? Je zei, ik kom maar één ding doen, zend mij, zend mij, zend mij. Heel veel mensen kennen die tekst, u ongetwijfeld ook. Maar niet veel mensen lezen de verzen daarna. Aan wie moest hij die boodschap brengen? En in welke omstandigheid? En in welke hoedanigheid? Totdat het volk niet meer wil horen, niet meer wil zien, niet wil weer begrijpen. Totdat de stenen afgebroken en verwoest zijn en desolaat. Nou, dat is een boodschap waar je zegt, met andere woorden, ik breng een boodschap en niet iedereen wil luisteren. En dan toch doorgaan. Christus zegt, je hebt een taak, geef de moed niet op en blijf doorgaan. Er zijn zoveel gemeentes waar ik langskom in Nederland, waar mensen zoiets hebben van, moeten we nog doorgaan? Ja, je moet doorgaan. Want Jezus wil iedereen redden, niet de mensen binnen deze vier muren van deze zaal alleen. De Agnische buurt, Bloemhof, Tarwewijk, ze moeten allemaal horen van Jezus' liefde. Voor een stervende, ongehoorzame wereld. En de enige mensen die je boodschap kunnen brengen, zijn de mensen in deze zaal. Mits ze de hoop en de moed niet opgeven. Ook al reageert niemand. Ook al luistert niemand. Ook al hebben ze geen interesse. Blijf de boodschap brengen. Want de Heilige Geest bekeert de harten van mensen. Wij hoeven alleen maar de boodschap te brengen. That's all. En je hoeft het te doen uit eigen kracht. Je moet het vooral doen naar eigen kracht. Wat wij moeten beseffen. Moeten ontdekken. Is het Gethsemane effect. Zal u uitleggen wat dat is? Ja, Jezus kwam in eerste instantie Jeruzalem binnen. U weet al, op een ezel. En iedereen zei, Hosanna, Hosanna. Iedereen was blij. De rabbi, de verlosser was gekomen. En Jezus weende. Want hij wist dat heel wat mensen die daar riepen, prijs de Heer. Uiteindelijk zouden roepen, kruisig hem. Hij wist dat heel veel mensen niet de waarschuwende profetie zouden begrijpen over datgene wat zou gaan gebeuren in Jeruzalem. 70 na Christus, de vernietiging van die stad. Toch ging Jezus naar binnen in Jeruzalem en toch verkondigde hij een boodschap. Hij deed het. En hij ging bidden in Gethsemane. De taak die hij had. Namelijk sterven onze fouten en tekortkomingen. Zodat wij hoop hebben op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die mogen binnenwandelen. En de Heere was in den diepste bewogen. Moet ik dit wel doen? Moet ik die beker wel leeg drinken? Heer, als het niet hoeft. Dan ga ik weg. Dan hoeft het niet meer. En hij deed het toch. Weet u, het Gethsemane-effect wil het volgende zeggen. Hebben wij vertrouwen dat ondanks onze persoonlijke situaties de Heere het beste voor ons heeft en dat de Heere weet wat de uitwerking is van datgene als wij gehoorzamen aan zijn wil? Hebben wij vertrouwen in zijn wil? Toch wil bij sommige mensen het hart niet branden. Toch wil bij sommige mensen niet zoiets hebben van, ach, Riley, je komt helemaal uit Roosendaal. Dan kom je hier op een podium staan en dan ga je vertellen over allemaal mooie dingen in de Bijbel en ik zie het niet in mijn leven. Ik zie het niet in mijn leven. Dus zijn die woorden uit de Bijbel waar? Ja, ze zijn waar. Niet alleen ze zijn waar, het is een kwestie van aannemen. Een kwestie van accepteren dat datgene wat de Heer wil doen in ons leven het juiste is. Dus hoe overleef je dan als je woont te midden van de verwarring van de wereld? Van beurzen die instorten, mensen die banen kwijtraken, mensen die in scheiding liggen, mensen die depressief zijn, mensen die een ernstige chronische ziekte hebben, of wat voor situatie waar je dan ook in kan zijn. Wat doe je te midden van de verwarring van dit leven? Hoe overleef je in een wereld die luistert naar een briesende leeuw in plaats van het levende woord? Hoe overleef je als alle fundamenten van jouw geloof in de maatschappij en in de kerk worden weggehaald? Galaten 6, vers 9. En laten we niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Mensen dromen van oogst. Mensen dromen dat al die banken die nu leeg zijn, en daarboven, dat ze gevuld zijn. Niet moe worden. Niet opgeven. Want als je volhardt, dan mag je oogsten. En misschien zie je het niet in dit leven. Misschien merk je het wanneer je wandelt op de straten van goud van Nieuw-Jeruzalem. Je krijgt eens een stoot zo. Hé, jij hebt me een keer wat verteld over Jezus. Ik heb hem aangenomen en kijk waar ik ben. Als we vertrouwen hebben dat wat er in de Bijbel staat waar is. 2 Timotheüs 3 vers 15 en 16 en 17. Als wij vertrouwen hebben wat daarin staat waar is. Raak dan niet in de put of in verdriet? Jesaja 40 vers 28. Heb je het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper, der einde der aarde wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide, wat geeft hij? Kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten. Ik heb het over Jezus Christus. Zijn wederkomst. Wie een innig verlangen heeft dat degene die je heeft gered van zonde, schuld, pijn en verdriet. Dat die Jezus voor jou persoonlijk terugkomt. Die mensen zullen hun kracht zien vernieuwd worden. Zij zullen hun vleugels uitslaan als aderen. Ze zullen snel lopen, niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Hoe verlangt u naar de komst van de Heer? Of was het alleen maar iets bij de Bijbelstudie bij het doop? En u zei van ja, ik heb ja gezegd dat Jezus komt en dat was het. Of is het een levend geloof? Ach, dat is een vraag die ik niet voor u kan beantwoorden. In de grote strijd, wat sommige mensen kennen als een van de boekwerken van een van de oprichters van onze kerk, schreef het volgende over de moed opgeven. En ik vertaal het uit het Engels heel snel, dus probeer mij te volgen. Vlak voor ons staat het uur van beproeving. Die zal komen over een ieder die woont op deze wereld. Allen wiens geloof niet is gebaseerd op het woord van God, de Bijbel, zullen worden verleid en zullen kennis maken met de werken van Satan in alle ongerechtigheid. Om zo de overwinning te hebben over mensen. En weet, zijn verleidingen zullen voortdurend in instenditeit en in kracht toenemen. Met andere woorden, laat de Heer niet los. Maar hij kan alleen maar hiertoe overgaan, dat wil zeggen Satan, als wij ons erbij laten neerzitten en hem daarvoor de toegang schenken. Met andere woorden, als je bevat bent door het Elia-syndroom en je gaat erin zwelgen, dan kan je in problemen komen. Maar degene die ernstig de waarheid en de kennis voor God nastreven en najagen, zullen hun zielen reinigen door gehoorzaamheid. Dat is het enige wat ze kunnen voorbereiden voor het aanstaande conflict. Hoe blijf ik staande in mijn gezin? Hoe blijf ik staande op mijn werk? Hoe blijf ik staande in de kerkgemeenschap? Hoe blijf ik staande in de maatschappij? Het woord. 1. Het woord. 2. En het derde kunt u raden. Het woord. Vasthouden aan de belofte van Jezus Christus. Als je dat niet doet, dan geef je de moed op. Dan word je bevat door Elia-syndroom. Dan raak je in de put. Dan is de wereld niet een mooi zonnig lichtschijnsel om je heen, maar zwarte duisternis, gevulde wolken en ellende en donder om je heen. Op den duur verlaat je de kerk. Op den duur verlaat je de mensen om je heen. En je bent een hoopje niks meer. Dat is niet de wil van Christus Jezus voor u. De afgelopen week, rondom alle discussie bij de generale conferentie, over alle gesprekken over Griekenland, draaide ik mijn Spotify aan. Voor de mensen die geen computer hebben, dat is een radioprogramma, dan kan je muziek luisteren. En ik was naar het luisteren naar een lied van een man en die had het liedje Striving. Voorstreven, streven. En die tekst gaat zo. Vertrouw in hem en je zult nooit verkeerd gaan. Hou je geloof sterk en hou vast. En je zult zien wat Jezus Christus in je leven zal doen. Dat is waarom Jezus echt is voor mij. Hij maakte een weg uit de misère. En daarom kan ik zeggen, keep on striving. Blijf voortgaan. Raak niet afgemat. Laten we doorgaan en nooit opgeven. Jezus haalde mij uit de ellende. In Lucas 21 wordt besproken over de laatste dingen op deze aarde. Gelovigen worden vervolgd, in de gevangenis gezet, voor stadhouders gezet, alle ellende. En dan staat er een kenmerkende tekst. De zee gaat bulderen, mensen zullen angstjagend zijn over datgene wat er over de aarde komt. Lucas 21 vers 25 en verder. Het hart van de mensen gaat bezwijken. Zie je nu ook? Mensen in Griekenland zijn doodsbang. De krachten van de hemelen zullen heftig worden bewogen. En dan, broeders en zusters, en dan komt er een moment. Dan zullen ze de zoon des mensen zien komen op een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En dan staat er een advies van Jezus. Wanneer al deze dingen gebeuren, wanneer als het ware Babylon zit te schudden op al zijn fundamenten en jij doodsbang bent over datgene wat er in je eigen leven gaat gebeuren, wat zegt Jezus? Kijk omhoog. Want je verlossing is naderbij en begeef je uw verlossing genaakt. Staat voor de deur. Jezus verlossing uit de ellende, uit de problemen, uit de zorgen staat nabij. Maar alleen maar als je vertrouwt en niet, maar vooral niet, de moed omgeeft. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente al onze strijd onderling opheffen. We zoeken naar de wil van de Heer in ons leven. Oh, die broeder heeft me op meteen getrapt. Oh, die zit op mijn plek waar ik elke sabbat zit. Afgelopen. Wat deden de eerste discipelen? Nadat Jezus heen ging? In de bovenkamer. Samen bidden. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. Wat is onze taak? Hebreeën 10. Wat is onze taak? Naarmate we het einde naderen voor al de bijeenkomsten. De gebedsavonden. De studieavonden. Deze ochtenden niet missen. Daar gaat het om. Dat is de essentie. Galaten 6, vers 10. Laten we, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan iedereen. Maar vooral aan de huisgenoten in het geloof. Het is tijd voor vergeving in de gemeente. Het is tijd voor groei in de gemeente. Elkander aansporen. Als jij valt, dan neem ik je op. We gaan samen bidden. We gaan samen voorwaarts. Want wij hebben een taak. We hebben een levend geloof in een levende Christus. We moeten doen bij datgene wat de Heer ons heeft meegegeven in ons leven. Paulus schreef aan de jonge Timotheus het volgende. In een tijd wanneer alles lijkt te wankelen. 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En voor al die mensen die deze ochtend, voor iedereen die deze ochtend in zijn hart, ik ga die vraag om handen omstegen, in zijn hart heeft bepaald dat Jezus de uitweg biedt. Dat Jezus ons staande houdt. Dat het Gethsemane effect uitkomst biedt. Maar u, dierbare broeders en zusters, in een wereld waar alles lijkt te schudden, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Maar doe het werk van een evangelist. En broeders en zusters, verricht die dienst ten volle. Amen.